Goedemorgen gemeente. Fijn om hier weer samen te mogen komen op deze dag waarop wij het avondmaal van de Heren mogen vieren, maar ook waarop wij bevrijdingsdag mogen vieren. Het is een voorrecht om hier weer voor u te mogen staan en vandaag het woord van de Heren aan u uit te mogen leggen. Vandaag zullen wij als thema de wijsheid van boven bespreken uit de brief van Jacobus, het hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 18. Laten we beginnen met samen te bidden om Gods zegen te vragen over de verkondiging en over de ontvangst van het woord. Heere God, wilt u vandaag met ons zijn? Wilt u ons leiden, Heere, op paden van gerechtigheid, omwille van uw naam? Helpt u ons toch te zien naar uw zoon, de lijstman en volleiner van het geloof, en helpt u ons naar hem te zien, en met hulp van uw heilige geest, om steeds meer op hem te gaan lijken. Dat wij, Heere, uw naam eer mogen doen en dat wij als gemeente een licht in de wereld mogen zijn. Dat wij een licht mogen zijn, Heere, voor onze naasten. Een licht mogen zijn in onze gemeente. Dat wij samen, Heere, van u mogen getuigen. In woord en in daad. Heere, helpt ons toch een leven te leiden dat wel behagelijk mag zijn in uw ogen. Door de werking van uw Heilige Geest. Heere, wilt u ons zo helpen? Helpt u mij te spreken wat wel behagelijk is in uw ogen. Om niet naar links of rechts af te wijken van het pad dat u gegeven heeft, maar er midden op te lopen. En helpt u de gemeente het woord juist ontvangen met de hulp van uw Heilige Geest. Die bid ik u in Jezus' naam. Amen. Goed, broers en zusters. Vandaag beginnen wij te lezen met het tekstgedeelte van vandaag. Dat is nogmaals Jacobus hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 18. Vervolgens zullen wij eerst kort even de context bespreken waarin we dit tekstgedeelte moeten lezen om het juist te kunnen begrijpen. Vervolgens gaan we even door de structuur van de tekst heen en dan gaan wij over tot de inhoudelijke bespreking van de versen zelf. En zoals u gewend bent zal ik aansluitend nog enkele toepassingen maken voor de praktijk van het dagelijks leven. Goed, laten we beginnen met het lezen van Jacobus hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 18. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, de heerser wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Amen. Zover het woord van God. Goed, het eerste wat u moet weten over dit tekstgedeelte is dat het tekstgedeelte geplaatst is in een groter geheel. En het grotere geheel is in eerste instantie gericht aan de leraren van de gemeente waar Jacobus naar schreef. En het is ook van belang dat als we deze tekst lezen, dat we deze tekst lezen in die context. En dit betekent uiteraard niet dat het tekstgedeelte voor vandaag niet relevant is voor de gemeente als geheel. Het tekstgedeelte is immers met reden een onderdeel van de kanon van het Nieuwe Testament. En dit tekstgedeelte zegt dus ook tot u vandaag, ook al is in eerste instantie aan leraren gericht geweest. Dan zijn er ook een aantal zaken die u moet weten over Jacobus. Jacobus schrijft zijn brief als een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. En hier blijkt eigenlijk direct Jacobus' autoriteit uit, als een dienstknecht van God. En uit het Nieuwe Testament kunnen we ook afleiden dat Jacobus een apostel is en een leider is geweest van de vroege kerk. Hij wordt zelfs een steunpilaar genoemd. En ook staat Jacobus bekend als een zoeker van de vrede, als een vredestichter. Dat is belangrijk. Dat kunt u bijvoorbeeld zelf terugzien in uw Bijbel in Handelingen 15. Maar ook moeten wij weten, als we deze brief van Jacobus gaan lezen, dat de focus ligt op het doen van het goede, op juist en liefdevol spreken en op uiting geven aan het evangelie door praktische naastenliefde en de zorg voor de verdrukte. Wij zouden dus kunnen zeggen dat er in deze brief een zekere nadruk ligt op de praktijk. Nou, dit gedeelte, Jacobus hoofdstuk 3, versen 13 tot en met 18, bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte, dat is vers 13. En we zien dat Jacobus die vraagt, die stelt echt een retorische vraag, wie is er wijs en verstandig? En vervolgens voorziet hij zelf in een antwoord door ware wijsheid te beschrijven. Dan hebben we deel 2 in de versen 14 tot en met 16. En daar beschrijft Jacobus wat de valse wijsheid is. wat de bron hiervan is en welke effecten de valse wijsheid teweeg brengt. En dan in versen 17 tot en met 18 beschrijft Jacobus de kenmerken van de ware wijsheid, oftewel de wijsheid van boven. En wat Jacobus van hen verwacht, die geleid worden door de ware wijsheid. Goed, dat gezegd hebbende, beginnen wij dan nu aan de behandeling van vers 13 zelf. Zoals gezegd, vers 13 begint met de vraag wie er wijs en verstandig is. En het doel van Jacobus met deze vraag is niet om een antwoord te krijgen of om te achterhalen wie er onder de gemeenteleden wijs en verstandig zijn. Het is namelijk een retorische vraag en het dient als een inleiding voor het antwoord waarin Jacobus beschrijft hoe de ware wijsheid er in de praktijk uitziet. Jacobus stelt deze vraag dus als een inleiding op het antwoord dat hij zelf geeft. En het is ook een vraag die wij ons vandaag zelf zouden kunnen stellen. Het is een belangrijke vraag voor iedere christen om zich af te vragen. Wie is er wijs en verstandig? En als u dit vers dan bekijkt, dan vallen twee woorden eigenlijk direct op. Dat zijn de woorden wijs en verstandig. Het woord wijsheid dat staat centraal in het tekstgedeelte van vandaag en dat komt later vandaag nog aan bod. Het woord verstandig verwijst echt naar het hebben van een bepaald inzicht of naar het hebben van gespecialiseerde kennis. En de context van dit tekstgedeelte, dat geeft aanleiding om te denken dat het woord verstandig onder andere betrekking heeft op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen onderwijzen. En de woorden wijs en verstandig komen ook voor in het Oude Testament en het zijn het regelmatig woorden die verwijzen naar mensen die een leraar zijn. Dus het zijn eigenlijk woorden die refereren naar personen die bekwaam zijn om onderwijs te kunnen geven. En wanneer wij ons dus herinneren dat Jacobus dit gedeelte vermoedelijk richt tot leraren, zou Jacobus' vraag door de geadresseerders opgevat kunnen zijn als wie onder u is er bekwaam om te onderwijzen? Nou, zoals ik al eens gezegd heb, wacht Jacobus niet op het antwoord. Maar hij beantwoordt de vraag zelf. En wel met dit antwoord laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Nou, u zou nu kunnen denken dat Jacobus hierop benadrukken dat het in het leven van de wijze goede werken moeten zijn. En het is waar dat Jacobus op sommige plekken in zijn brief inderdaad een soortgelijk thema adresseert. En het is ook waar dat een waar en reddend geloof uitmondt in goede werken van de gelovigen. Maar dit is hier niet Jacobus' eerste bedoeling. Wanneer we nu eens goed kijken naar de samenhang van dit vers, dan zult u zien dat Jacobus niet slechts schrijft dat de wijsheid van de wijze blijkt uit een levenswandel waarin goede werken zichtbaar zijn, maar dat de wijsheid van de wijze blijkt uit de manier waarop de wijze goede werken verricht. Laten we nog eens beter naar de tekst gaan kijken. Jacobus schrijft dat degene die wijs en verstandig is, uit zijn goede levenswandel zijn werken moet laten zien in zachtmoedige wijsheid. Nou, het woord laten zien roept een betekenis op van demonstreren of toonbaar maken. Om te beginnen schrijft Jacobus dus dat de wijze blijk moet geven van zijn wijsheid door zijn dagelijks leven een continu patroon van goede werken te laten zien. Er staat ook immers dat het gaat om zijn levenswandel. Maar het belangrijkste is hier nog niet mee gezegd. Het punt dat Jacobus namelijk maakt is dat het erom gaat hoe deze werken worden verricht. Namelijk op een manier van zachtmoedige wijsheid. En het woord zachtmoedigheid staat je eigenlijk voor een bepaalde mildheid waarmee een mens zich gedraagt. Dat komt onder andere terug in de manier waarop men spreekt en op de manier waarop men op anderen reageert. En misschien is het wat duidelijker als ik tegen u zou zeggen dat het hier gaat om werken die worden gedaan in de zachtmoedigheid die bij wijsheid hoort. Zachtmoedigheid is dus een kenmerk van de ware wijsheid. Nou, in vers 13 lezen wij dan ook dat in de levenswandel van een oprecht wijze leraar goede werken zichtbaar zijn die worden verricht in een zachtmoedigheid die bij wijsheid hoort. Het hebben van bijbelkennis, theologische kennis of wel sprekendheid alleen betekent dus niet dat er sprake is van wijsheid of verstandigheid. Van ware wijsheid en verstandigheid is namelijk alleen sprake wanneer het leven daarnaast wordt gekenmerkt door goede werken die in zachtmoedigheid zijn verricht. En toch weet Jacobus wel dat men ook een onderscheid moet kunnen maken tussen ware wijsheid en valse wijsheid. Zoals ik zei, is Jacobus' brief een enigszins praktische brief. En Jacobus helpt ons dus ook in het tekstgedeelte van vandaag door twee soorten wijsheid te adresseren. Namelijk een valse, een aardse wijsheid en de wijsheid van boven. En Jacobus geeft ons in de versen 14 tot en met 16 dan eerst een concrete beschrijving van hoe de aardse wijsheid, oftewel de valse wijsheid, eruit ziet. In vers 14 beschrijft Jacobus het effect van valse wijsheid in relatie tot het individu. In vers 15 beschrijft hij de bron van de valse wijsheid en in vers 16 de effecten van de valse wijsheid op de gemeente. Laten we eerst eens kijken naar vers 14. Daar zien we namelijk de effecten van de valse wijsheid op het individu. Terwijl Jacobus in vers 13 dus beschreef de werken die in zachtmoedige wijsheid zijn verricht, dus hij beschrijft hij juist de ware wijze, dus hoe die zijn werken in zachtmoedigheid verricht. Maar in vers 14 beschrijft hij juist iemand die gekenmerkt wordt door bittere afgunst en eigenbelang. Oftewel de wijze die daardoor gekenmerkt wordt. Jacobus schreef in vers 14. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. En u ziet, als u goed kijkt, dat er sprake is van een bepaalde voorwaardelijkheid in deze zin. Indien er sprake is van bittere afgunst en eigenbelang in uw hart, dan moet u zich niet beroemen en niet liegen tegen de waarheid. Nou, nu is het vermoedelijk zo dat in de gemeente waar Jacobus naar schreef, waarschijnlijk leraren zijn geweest die aan deze voorwaarden voldeden. Oftewel, Jacobus schreef aan een gemeente waarin leraren aanwezig waren die bittere afgunst en eigenbelang in hun harten hadden. Maar voor ons natuurlijk de vraag, wat bedoelt Jacobus daar dan mee? En anders dan het woord afgunst doet vermoeden, is het woord zelf eigenlijk een neutraal woord. Paulus gebruikt het woord namelijk zelf. Paulus gebruikt het woord namelijk ook in positieve zin in 2 Korinthe hoofdstuk 7 vers 7. En daar is het vertaald als ijver, als in uw ijver voor mij. En ijver zou wellicht ook een betere vertaling voor het woord zijn dan afgunst. Het staat namelijk voor een diepe toewijding aan iets of aan iemand. En met ijver op zichzelf is eigenlijk niks mis. Het ligt er maar net aan waar de ijver op gericht is en hoe men er uitvoering aan geeft. En ons vers van vandaag is het uiteraard wel negatief bedoeld. Er wordt namelijk gesproken over een bitter soort ijver. En Jacobus bedoelt hiermee dat de ijver van deze leraren een nietsontziend en wreed soort ijver was, die bovendien gericht is op negatieve doelen. Het gaat hier dus om een diepgaande toewijding aan het verkeerde, waar deze leraren op vrede en boze wijze uitvoering aan geven. En u hoeft niet zo ver te zoeken waar deze ijver op gericht is. Aangezien Jacobus ook schrijft dat er sprake is van eigenbelang. Zelfs zou ik het liever vertalen als zelfzuchtige ambitie. Maar eigenbelang is ook goed. We hebben het hier dus over leraren van de christelijke gemeente die een bittere ijver voor zichzelf en voor hun eigen reputatie hebben. Een bittere ijver voor hun eigen zelfzuchtige ambitie. Deze leraren dienen dus niet de Heere en zijn gemeente. Zij dienen zichzelf en hun egoïstische belangen met een grote ijver. En dit, broeders en zusters, is de valse wijsheid. Dit is de wijsheid van onderen, zou je kunnen zeggen. Deze zogenaamde wijsheid is een valse wijsheid, waarin de eigen belangen altijd op de eerste plaats komen. En als u kijkt, dan ziet u al waar het eigen belang in gegrond is. Namelijk in de harten. U moet dan ook niet denken dat Jacobus hier heeft om oppervlakkige zonden. Het gaat hier om een fundamenteel verkeerde hartgesteldheid. En ook zien we waar deze valse wijsheid en deze verkeerde hartgesteldheid toe leiden. Namelijk tot opschepperij en tot leugens tegen de waarheid. Jacobus wint er dan ook geen doekjes om. Wanneer hij op deze hartgesteldheid reageert met twee zeer duidelijke verboden. Zonder omhaal verbiedt Jacobus deze personen namelijk om door te gaan met opscheppen en met liegen tegen de waarheid. En hetgeen waar deze leraren vermoedelijk over opscheppen is namelijk over hun zogenaamde wijsheid. Maar deze wijsheid waar ze over opscheppen, dat is helemaal geen ware wijsheid. En dit weten wij omdat de levens van deze leraren niet gekenmerkt worden door goede werken die in zachtmoedigheid zijn verricht, maar juist door bittere afgunst en zelfzuchtige ambitie. Deze leraren die liegen dus tegen de waarheid door te doen alsof zij een veronderstelde wijsheid van de Heere hebben ontvangen. En u verbaast u misschien dat Jacobus dan niet oproept tot bekering. En nu zou het enigszins speculatie zijn om dan te gaan graven naar redenen waarom Jacobus dat hier dan niet gedaan heeft, maar het ligt vrij voor de hand dat Jacobus de gemeente wil beschermen tegen deze leraren. En zoals ik al zei, doen deze leraren wel alsof zij deze wijsheid van de Heer hebben ontvangen. Maar het is ook niet voor niets dat Jacobus schrijft in vers 15, dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. En wat Jacobus ons hier duidelijk maakt, is dat de valse wijsheid van de in vers 14 beschreven personen niet van God, nog van de hemel afkomstig is. En Jacobus vervolgt dan ook met het woord maar, om met drie woorden te beschrijven waar deze wijsheid dan wel vandaan komt. In vers 15 hebben we het over de bron van de valse wijsheid. En wederom laat Jacobus aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij noemt dat de valse wijsheid aards is. En aards is hier weer in negatieve zin bedoeld. En het gebruik komt eigenlijk overeen met het, zoals Paulus het woord gebruikt in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 19. Waar hij schreef, hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Het gaat hier om het contrast. De ware wijsheid komt van boven en is van God afkomstig. Maar dit soort valse wijsheid is afkomstig van het aardse en volstrekt minderwaardig aan de wijsheid die van God afkomstig is. Ten tweede noemt Jacobus dat de valse wijsheid natuurlijk is. Ook dit woord is op zichzelf weer een neutraal woord. Jacobus gebruikt het hier wederom echter in een negatieve zin. Hij bedoelt hier namelijk dat dit een soort wijsheid betreft die uit de mens zelf voortkomt. Een soort wijsheid die niet geestelijk, maar natuurlijk is. In 1 Korinthe 2 vers 14 wordt dan ook gebruikt om de natuurlijke mens te beschrijven, die de dingen van de geest van God niet aanneemt, omdat ze dwaasheid voor hem zijn. Maar ook is dit het woord dat in Judas 19 gebruikt wordt, om natuurlijke mensen aan te duiden, die de geest niet hebben en scheuringen veroorzaken. Het is best wel een hevig woord, zou je kunnen zeggen, wat dus vaak op een manier gebruikt wordt die best veel inhoudt. Het is niet een woord dat we lichtzinnig moeten opvatten. Ondanks dat het in de basis neutraal is. Maar als goede broeders en zusters verbazen deze dingen u eigenlijk heel weinig tot niets. En dat ik voornamelijk dingen heb gezegd die u al wist. Tenminste, dat is wel wat men over het algemeen kan verwachten. Met mensen die wat langer in een gemeente zijn, die wat langer de Bijbel bestuderen. Dan zijn dit vaak geen nieuwe dingen. U weet waarschijnlijk ook al dat wijsheid die voorkomt uit de natuurlijke mens valse wijsheid is. Dus of überhaupt eigenlijk helemaal geen wijsheid is. En ware wijsheid is daarentegen een geschenk van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Maar we moeten nog kijken naar het derde woord, broeders en zusters. Daar staat namelijk dat dit soort valse wijsheid duivels is. En nu zou je kunnen denken dat Jacobus bedoelt dat deze bittere afgunst en zelfzuchtige ambitie te vergelijken is met het werk van demonen. En dat is inderdaad een mogelijke uitleg van dit woord. Maar de tekst geeft meer aanleiding om te denken dat deze valse wijsheid niet alleen op het werk van demonen lijkt, maar voor een gedeelte ook echt het werk van demonen is. Het lijkt dus heel sterk, broeders en zusters, dat in de gemeente waar Jacobus naar schreef, dat deze valse wijsheid voorkomt uit het hart van de mens, maar tevens het resultaat van het werk van demonen is. Kortom, in plaats van voort te komen uit het hemelse, komt de valse wijsheid voort uit het aardse. En in plaats van voort te komen uit de Heilige Geest, is het ongeestelijk en komt het voort uit zowel het hart van de mens in zijn natuurlijke staat, als de activiteiten van demonen. En dit is iets, broeders en zusters, waar we ons best wel meer bewust van mogen zijn. Wij bevinden ons ook in een geestelijke strijd. En we hebben ook daadwerkelijke vijanden. En u moet zich niet vergissen, u heeft een vijand die niet rust en die er alles aan zou willen doen om u en ons te verslinden. Maar gedragen wij ons ook als christenen die zich in een geestelijke strijd bevinden? Is dat zo? Zijn wij echt nuchter en waakzaam? Kijk, welke soldaat kent u die uitrust terwijl de vijand zijn loopgraaf nadert? Of welk leger kent u waar de militairen onderling blijven discussiëren? Terwijl er een vijand met duizenden jaren aan gevechtservaring, we hebben het immers over de duivel, hè? En ongekende wreedheid met grote snelheid de stelling nadert. Stelt u zich eens voor, de militairen bij de loopgraaf discussiërend over hoe we bepaalde dingen gaan regelen en belangrijke zaken soms zijn, soms wat misschien wat minder belangrijke zaken. En die vijand die nadert en dan blijft discussiëren over waar dan de positie gebouwd moet worden, waar de zandzakken moeten komen te liggen. En op zich is het goed om over dingen na te denken en belangrijke zaken het juiste gewicht te geven. Maar op een gegeven moment is die vijand bij je loopgraaf. Je kunt er niet over blijven praten. Dat is een belangrijk gegeven. En het is ook de vraag, broers en zusters, of u tussen het rumoer van de gesprekken en soms ook discussies het luide geroep van de gewonden in het voortrein nog hoort. Tot de gemeente discussieert en er mensen vertrekken, liggen er nog gewonden voor de stelling, oftewel voor de loopgraaf. De gewonden. En als zij luid roepen om hulp, en mensen nog aan het overleggen, van hoe kunnen wij nou de beste die gewonden uit het voortrein gaan halen. Allerlei methoden voor. En die gewonden liggen er nog wel. Hè? En mogelijk in het pad van die naderende vijand. En die vijand, ik zal je uit de illusie helpen, die wacht niet tot we klaar zijn. Die gaan niet beleefd zitten wachten voor de gemeente klaar is met de gesprekken. We kunnen geen bordje aan de grens zetten bij de loopgraaf, gelieve niet aan te vallen van maandag tot en met, vrijdag tussen deze tijden. Want dan zijn we niet gereed, maar daarna dan zijn we wel klaar. Dat gaat niet. Die vijand die komt. En wij moeten klaar zijn. En vraag mij ook af. Zijn er nog christenen bereid om het voortrein in te gaan? En de gewonden op te halen? Oftewel, bent u bereid zich te bekommeren over uw broeder of zuster? En over uw gemeente? Ook wanneer dit een geestelijke strijd vereist. We hebben het wel eens over de geestelijke wapenrusting. U bent er allemaal mee bekend. Ik ga hem niet aan uitleggen, want u kent dat wel. En u moet die aantrekken, daar hebben we het vaak over. Hè? Maar gebruikt u hem ook? Een schild en een zwaard hebben meer waarde in het gevecht. Zodat de wapenkamer mooi gepoetst zijn, is het fijn dat ze klaar zijn voor de strijd, wanneer u ze nodig heeft. Maar ze moeten ook worden gebruikt. En de vraag is, gebruikt u ze dan ook? Heeft u het schild ook nodig? Kunt u zich het heugen wanneer u het schild voor het laatst gebruikt heeft? En durft u ook, misschien nog enger, op het offensief te gaan? Of wacht u af in de loopgraaf? En zegt hij, als iemand mij nodig heeft, dan ben ik er. Dat is niet hoe het werkt, broers en zusters. Iedereen heeft een taak. En die vijand, die nadert. En het is ook de vraag voor uzelf, om voor uzelf te beantwoorden, of u er klaar voor bent. Bent u er klaar voor? En het gaat niet aan u vragen, of niet naar de dienst, maar beantwoord het voor uzelf, heel eerlijk. Bent u klaar voor een geestelijke strijd? Goed, want we gaan achterhalen wat voor effect het nou op een gemeente heeft. Wanneer leraren door valse wijze worden gedreven, gaan we nu eerst eens kijken naar vers 16. Waar staat, want waar afgunst in eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Met een expliciet want, laat Jacobus hier de gevolgen van de valse wijsheid voor de gemeente zien. Jacobus gebruikt hier dan ook dezelfde woorden als in vers 14 om de valse wijsheid aan te duiden. U ziet dat de gevolgen van de valse wijsheid wanorde en allerlei kwade praktijken zijn. En wanorde roept hier een betekenis op van een opstand of een rebellie. Het gaat erom het hebben van de intentie om het bestaande gezag omver te werpen. Het woord kwade en kwade praktijken is hetzelfde woord als Johannes 5, vers 29. Waar wij kunnen lezen dat zij die het kwade hebben gedaan, tot de opstanding ter verdoemenis zullen ingaan, of uit zullen gaan. Dus er staat, waar we kunnen lezen dat zij die het kwade hebben gedaan, tot de opstanding ter verdoemenis uit zullen gaan. Het gaat hier zowel om kwade woorden als om kwade daden. En door de kwade praktijken te gebruiken, deze woorden, houdt Jacobus bewust wat algemeen. Hij bedoelt hier namelijk een hele reeks aan kwade praktijken mee, waarvan alles onder valt. Namelijk kwaadsprekerij, hoogmoed, het verwaarlozen van goede werken, het slecht behandelen van de naaste of afgunstig zijn op elkaar. Ik kan al even doorgaan, maar het punt is u wel duidelijk, denk ik. En Jacobus heeft hier al een tipje van de sluier mee opgelicht, maar de concretere gevolgen van de valse wijsheid zien we in Jacobus 4, vers 1. Deze concrete gevolgen zijn strijd en conflicten in de gemeente die voortvloeien uit de hartstochten. En dit is ook niet zo verbazend wanneer we ons herinneren dat de bittere afgunst en een zelfzuchtige ambitie in het hart van een natuurlijke mens is gegrond. En zelfs het werk is van demonen. En het effect van deze valse wijsheid op de gemeente is duidelijk. Door deze valse wijsheid van bittere afgunst en eigenbelang is er chaos in de gemeente ontstaan. Niet alleen verscheurt deze valse wijsheid de eenheid en de samenhang van de lokale gemeente, ook ontstaan er allerlei kwade praktijken. Goed, om het een beetje overzichtelijk te houden, zal ik nu even vers 14 tot en met 16 kort voor u samenvatten, voor we verder gaan naar het volgende gedeelte. Het gaat er in vers 14 tot en met 16 om dat de valse wijsheid van bittere ijver en zelfzuchtige ambitie gegrond is in het hart van de mens in zijn natuurlijke staat en in de gemeente waar Jacobus en schreef mede het werk is van demonen. Zij die gedreven worden door valse wijsheid, van bittere ijver en zelfzuchtige ambitie, veroorzaken wanorde, strijd en allerlei kwade praktijken in de lokale gemeente. Broers en zusters, ik hoef u niet te vertellen over de oneenigheid in onze eigen lokale gemeente. U weet zelf wat de staat van de gemeente en hoe het gaat. En ik voel niet de behoefte om zout in de wonden te strooien. Ook zult u mij niet horen zeggen dat er hier leraren zijn met een bittere ijver of met een zelfzuchtige ambitie hier in Overberg. Dat is niet het punt dat ik wil maken en toch niet wat ik zeg. Wel is echter van belang dat u eerlijk onderzoekt welke rol u heeft in het geheel, in de staat van de gemeente. Maar ook dat u onderzoekt door wat voor wijsheid u gedreven wordt. Ik kom straks nog terug op de wijsheid van boven. Maar denkt u dus eerst eens over na. Of uw drijfveren geen bittere ijver of zelfzuchtige ambities zijn geweest. Wat staat er voor u op de eerste plaats? Is dat Christus en zijn gemeente? Of zijn er in uw hart toch sporen te herkennen van een ijver voor uw eigen belang? Ziet u degene die een andere mening is toegedaan dan u in de eerste plaats als een broeder of zuster? Of zijn we nu inmiddels zover dat we ons hebben verdeeld in verschillende groepjes? Die bestaan uit wij en zij. Ik heb hier met niemand specifiek op het oog. Maar we moeten wel eerst naar de gemeente kijken. En ik denk toch wel concluderen dat er sprake is van een bepaalde mate van oneenigheid in de gemeente. Daarom is het goed voor een ieder om te onderzoeken wat de drijfveren nu eigenlijk zijn. En dan gaan we nu eens kijken naar de ware wijsheid. De wijsheid van boven. In vers 17 en 18 lezen wij. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, volreden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. En Jacobus schept hier een contrast, een duidelijk contrast met de valse wijsheid, door in vers 17 de wijsheid van boven te beschrijven. En zoals ik eerder al aangaf, zou de betekenis van wijsheid zelf nog aan bod komen. En daar is nu het moment voor. Wijsheid is meer dan kennis. Wijsheid is niet slechts het kennen van feiten of informatie. Ware wijsheid zou beschreven kunnen worden als de bekwaamheid om te leven volgens Gods morele bedoeling en het vervolgens ook te doen. Nou, voor zover een mens hier in dit leven toe in staat is, heeft men hier wel bepaalde kennis voor nodig. Je moet immers op zekere hoogte wel weten wat Gods morele bedoeling is om er uitvoering aan te kunnen geven. En Jacobus geeft ons in vers 17 maar liefst 7 kenmerken van de wijsheid van boven. En ik wil het u niet onthouden dat het niet slechts een lijst met deugden is. Wat Jacobus hiermee wil, is een gemeenschap formeren en opbouwen die radicaal anders is dan de wereld om hen heen. Jacobus beoogt een gemeenschap te creëren die wordt gekenmerkt door deze 7 eigenschappen van de ware wijsheid. Broeders en zusters, ik heb ervoor gebeden en ik hoop ook echt dat wij deze woorden mogen horen en er ook echt naar gaan leven. Beeld zich eens in wat het voor ons zou kunnen betekenen voor onze vriendschappen, onze huwelijken, onze gezinnen, onze kringen en onze gemeente. Wanneer wij er duidelijk blijk van geven, geleid te worden door de wijsheid van boven. Laten we nu samen eens deze ware wijsheid eens beter gaan bekijken. De wijsheid van boven is ten eerste rein. U zou hier ook kunnen lezen puur of onschuldig. De wijsheid van boven is zonder enig moreel gebrek of smet en omvat een volledige oprechtheid en toewijding. Het gaat er dus om een wijsheid die wordt gekenmerkt door een onverdeelde, pure en oprechte toewijding aan God. En we kunnen hier dus al een tegenstelling herkennen tussen de valse wijsheid en de wijsheid van boven. De valse wijsheid wordt gekenmerkt door een toewijding aan de eigen zelfzuchtige ambities, dat de wijsheid van boven gekenmerkt wordt door een reine toewijding aan God en aan zijn wil. Dan schrijft Jacobus de woorden vervolgens vreedzaam. En dat betekent ook vredestichtend. En het gaat hier niet om een soort innerlijk vrede. Of tenminste, het gaat hier niet enkel om een soort innerlijke vrede, moet ik zeggen. En het gaat hier ook niet enkel om de vrede met God. De vreedzaamheid die hier bedoelt, heeft betrekking op de relatie met God, met andere mensen, met de creatie als geheel en met jezelf. In tegenstelling tot degene die worden geleid door de valse wijsheid, Streeft de persoon die door de wijsheid van boven wordt geleid, middels zijn woorden en zijn daden naar vrede. Het gaat hier om vreedzaam leven en voor vrede zorgen. De wegen van wijsheid zijn lieflijke wegen. Al haar paden zijn vrede. De wijsheid van boven is ook welwillend. En dat betekent dat iemand een niet strijdlustige of tolerante houding heeft, ondanks vele provocaties. En ondanks deze vele provocaties wordt deze persoon niet boos. En omdat de betekenis heel goed duidelijk maakt, noem ik voor een keer, bij wijze van uitzondering moet ik zeggen, hoe het woord gebruikt is in een van de apocryfe boeken. Dus bij wijze van uitzondering wordt het eventjes uit een buiten-bijbels gedeelte halen. Het woord is in dit gedeelte vertaald als zachtmoedig in een zin die luidt als volgt. Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om te zien of hij echt zo zachtmoedig is. En het woord waar we het dus nu over hebben is zachtmoedig. Nou, je ziet dus dat het hier gaat om wel heel verregaande houding van tolerantie. Dit is niet dat iemand je auto klem zet. Dat je dan niet boos wordt of zo. Of dat iemand je koffie omstoot. Het gaat over wel wat meer dan dat wat Jacobus hier bedoelt. Ik wil echt even de misvatting voorkomen dat het niet betekent dat men niet voor de waarheid kan staan. Waar het om gaat is dat de ware wijze tolerant is, wanneer er ruimte voor is, maar tegelijkertijd de waarheid geen geweld zou aandoen. Het volgende kenmerk, een heel belangrijk, is dat de wijsheid voor reden vatbaar is. Er is een heel mooie vertaling, het komt er echt prachtig uit. En Jacobus heeft hier nog steeds de leraren in gedachten. En het gaat er hier om dat de leraren niet bezig zijn om hun eigen gelijk te halen, maar voor openstaan om door bewijs en argumenten overtuigd te worden van hun eigen ongelijk. Een leraar die wordt geleid door de wijsheid van boven, weet dus wanneer hij zich aan moet passen, maar ook wanneer hij standvastig de waarheid moet blijven verdedigen. Dit in tegenstelling tot iemand die wordt geleid door zelfzuchtige ambitie en zijn ongelijk dus niet toe zou willen geven vanwege mogelijke reputatieschade. Dus de wijze van boven weet wanneer hij water bij de wijn kan doen. Sorry, degene met de wijsheid van boven weet wanneer hij water bij de wijn kan doen. Dan is de wijsheid van boven ook vol barmhartigheid en goede vruchten. En dit is wellicht een uitspraak die u van Jacobus in zijn brief zou verwachten. Jacobus bedoelt hier namelijk dat de wijsheid van boven wordt gekenmerkt door een praktische barmhartigheid. En deze barmhartigheid en goede vruchten verwijzen vermoedelijk naar hetzelfde. Namelijk de goede werken die worden bewezen aan de armen en de hulpbehoevenden. En naar alle waarschijnlijkheid zijn deze leraren die worden geleid door de valse wijsheid dezelfde personen als zij die geen barmhartigheid verlenen aan de hulpbehoevenden. En niet voor niets geeft Jacobus in hoofdstuk 2 de waarschuwing dat orde over hen die geen barmhartigheid heeft bewezen onbarmhartig zal zijn. En dit is ook echt een kenmerk van de ware wijsheid van boven, broeders en zusters. En ik hoop nu niet dat u dit tekstgedeelte daar vlug overheen wilt stappen. Of misschien wel weg wil redeneren met de argumentatie dat we goede doelen steunen. Het is goed om ons nog af te vragen. Welke werken van barmhartigheid wij als gemeente aan de hulpbehoevenden verlenen? Nou, mochten we nou concluderen, ik zeg niet dat het zo is, maar mochten we concluderen dat het weinig blijkt te zijn, dan moeten we ons eerlijk af gaan vragen waarom dit het geval is. Er wordt wel eens gezegd dat Jacobus een houding heeft die erop wijst dat de lezers van zijn brief niet alleen moeten luisteren naar wat hij zegt, maar het ook moeten doen. En stel je nou voor dat we tot de ontdekking komen dat wij iets niet doen, waarvan Jacobus zegt dat wij het moeten doen. Dan is nu de vraag wat wij daarmee gaan doen. Tot slot schrijft Jacobus dat de wijs van boven onpartijdig en ongeveinsd is. En onpartijdig heeft die betrekking op verschillende groeperingen in de kerk, waar de leraren niet bevooroordeeld tegenover mogen staan. En ongeveinsd betekent eigenlijk zonder hypocrisie. Hypocrisie heeft die betrekking op een groot aantal zaken, zoals het verschil tussen onderwijs en levenswandel, maar ook een ijver voor macht en reputatie, een ijver om persoonlijke volgelingen te vergaren, het verwaarlozen van deugden en het afwijzen van een gedeelde schuld. Zoals de gedeelde schuld van een geloofsgemeenschap die er samen, om het voorzichtig uit te drukken, een potje van heeft gemaakt. Dus, broers en zusters, deze wijsheid van boven is geen kleine zegen. Het is juist een ontzettend grote zegen om de wijsheid van boven te mogen ontvangen. Maar met grote zegen komen er in dit geval echter ook grote verantwoordelijkheden en verwachtingen. Als namelijk verder kijkt in de tekst, ziet u staan dat Jacobus beschrijft dat de vrucht van de gerechtigheid in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. En dit laatste vers is eigenlijk een soort van onafhankelijke spreuk die wel de algemene gedachte van de voorgaande versen opsomt. En met de vrucht van de gerechtigheid bedoelt Jacobus hier namelijk een God-erende vrede in Gods lokale gemeente. En de vrucht van de gerechtigheid, oftewel deze vrede, dat is de beloning van hen die vrede stichten. Omdat het vers de nodige complexiteit kent en het kunt hebben over de betekenis van woorden, is de betekenis eigenlijk niet zo dubbelzinnig. De beloning van hen die vrede stichten is om deel uit te maken van een gemeente die in vrede verkeert, wat wel behagelijk is in Gods ogen. Het is een gemeente waarin de invloed van de wijsheid van boven zichtbaar wordt. Een gemeente zoals wij dat willen zijn. Nou, als we dit nu eens verbinden aan de voorgaande versen, dan kunnen we afleiden dat Jacobus van hen die worden geleid door de ware wijsheid, dat hij van hen verlangt, dat zij op vreedzame wijze vrede in de lokale gemeente stichten. Jacobus verlangt ernaar dat deze personen zich inzetten op wat er weer vrede ontstaat tussen de leden van de lokale gemeente. En broers en zusters, ik kan niet anders dan concluderen dat deze instructie van Jacobus van groot belang is voor onze lokale gemeente. En nu is de vraag, wat gaan we ermee doen? Goed, wat ik gezegd heb, zou ik het niet laten bij enkel de exegese, ook enkele praktische aanwijzingen geven voor het praktische leven. En zoals ik al zei, is deze tekst niet alleen van toepassing op leraren. U kunt net zo goed worden geleid door ofwel de valse wijsheid, ofwel de ware wijsheid die van boven is. En ik wil dan ook oproepen om in gebed, aan de hand van Jacobus 3, uw eigen hart te onderzoeken. Om te ontdekken welke wijsheid het is waardoor u zich laat leiden. Wordt u geleid door de reine wijsheid die van boven is, vervolgens vreedzaam, welwillend, volledig vatbaar, vol barmhartigheid, de goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd? Of is er in uw hart toch sprake van een bittere ijver en zelfzuchtige ambitie? En wanneer u nou die valse wijsheid in uw hart aantreft, dan is het van grootste belang dat u tot inkeer komt en zich tot de Heere bekeert, opdat uw zonden worden uitgewist en dat u de vruchten der bekering zult voortbrengen. Maar wanneer u nou tot de conclusie komt dat u wordt geleid door de reine wijsheid die van boven komt, dan mag u Christus in de eerste plaats om deze reden danken. Prijs God dat hij u heeft gered van uw zinloze bestaan, waarin u een slaaf van de zonde was en waarin u afstevende op de opstanding ter verdoemenis. Nou, wanneer u dus tot de conclusie bent gekomen dat u wordt geleid door de reine wijsheid van boven, dan stopt het daar niet. Want u heeft zojuist gehoord dat het ook bepaalde verwachtingen schept. En u ziet in wat voor staat de gemeente zich bevindt. Als u nou wordt gekenmerkt door de wijsheid van boven, dan wordt er dus van u verwacht dat u zich met grote ijver inzet voor vrede in de gemeente. Dat is geen vrijblijvendheid. Als u wordt gekenmerkt door deze wijsheid, dan moet u zich inzetten voor vrede in de gemeente. En dan is de vraag, zijn er onder ons diegenen die worden geleid door de wijsheid van boven? Dan weet u nu wat u te doen staat. En goed, een andere praktische toepassing die we zouden kunnen maken heeft betrekking op het herkennen van oudsten. U weet dat wij er enige tijd geleden over hebben nagedacht of wij broeders als oudsten herkenden. Nou, uit het proces zijn toen geen oudsten naar voren gekomen. En we blijven dan ook bidden en hopen dat God de gemeente oudsten zal schenken. En naast het gegeven dat de oudsten moet voldoen aan criteria zoals genoemd in 1 Timotheüs 3 en Titus 1, spreekt het eigenlijk voor zich dat een potentieel oudste geleid moet worden door de wijsheid van boven. En uiteraard willen wij geen oudsten die zich laten leiden door een bittere ijver of door een zelfzuchtige ambitie. En het is wellicht niet eenvoudig om te toetsen, maar het is mijn hoop dat Jacobus 3 en de preek van vandaag u zullen helpen om het soort wijsheid te toetsen waardoor een potentieel oudste zich laat leiden. De valse wijsheid wordt immers gekenmerkt door een bittere ijver en door zelfzuchtige ambitie en leidt tot wanorde en allerlei kwade praktijken. En ik hoef u niet uit te leggen dat de gemeente er graag vroeg achter komt dat iemand zich laat leiden door de valse wijsheid, opdat de benoeming tot oudste in dat geval kan worden voorkomen. U wilt uiteraard oudste voor de gemeente zich laten leiden door de wijsheid van boven. Die rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd is. En deze potentieel oudsten zullen zich dan ook constant beijveren om vrede te stichten in de gemeente, zowel voor hun benoeming als oudsten als erna. Let dus ook hierop wanneer u er naar uitkijkt en naar zoekt om potentieel oudsten te herkennen. Kortom, broeders en zusters. Een wijze leraar is degene die godvruchtige en liefdevolle vrede in de gemeenschap tot stand laat komen. En deze wijze toont zijn wijsheid niet slechts door woorden, maar door goede werken die in zachtmoedigheid, die bij wijsheid horen, zijn verricht. Amen.